beginnen. Laat een moment stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. Want zo zegt de Heere, Heere, de heilige Israëls, door bekering en rust zoudt gij verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar staande het tweede couplet zingen. Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon voor de afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Het tweede couplet alleen nog van 381. Kern van het evangelie, God heeft ons lief gehad, heeft zijn zoon gegeven, zodat wij behouden zijn en eeuwig leven hebben. Fijn dat we vanmorgen hier zo bij elkaar mogen zijn. Vanmorgen gaan we het met elkaar over een heel mooi thema hebben. Nou kan ik het nog doen. Straks zitten ze helemaal vol. Bekering. Bekering is een woord wat we wel kennen, maar heel vaak niet meer echt goed weten wat het betekent. Daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. We hebben het immers al een keertje gehad over genade, over verzoening, over heiliging. Bekering is heel eenvoudig omkeren. Zo helemaal de andere kant op keren. Kijk. Deze geef ik terug aan Harm. En Harm die kan hem maken. Maar daar willen we het vanmorgen over hebben. Harm, alsjeblieft. Hij is nou nog in functie. Harm is nu nog in functie, dus... Goed. Veel meer erover straks in de dienst. Afgelopen week, ik meen vrijdag, was broeder Van den Berg jarig, klopt dat? 84 jaar geworden. En ik vind het heel fijn dat broeder Van den Berg zo betrokken is, ook in de diensten, in de gemeente. En we willen hem ook nog van harte God zegen toewensen. We hebben een kaartje gekregen van, we hebben vorige week al gehoord dat Luca geboren is. En ik wil het toch even lezen, een prachtig kaartje. Een heel jong mensje, een piepjong leven, een heel groot wonder is ons door God gegeven. Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze zoon Luca. Hij is op 14 augustus geboren, midden in de nacht. En hij weegt net iets meer dan, hij woog in ieder geval net iets meer dan 6 pond en is 51 centimeter lang. De trotse ouders zijn Marco en Ingrid Haverkaten. Nogmaals, onze hartelijke gelukwensen voor dit jonge leven, voor dit echtpaar. We zullen met elkaar de heren gaan bidden en zijn zegen vragen over deze samenkomst. Heren, we hebben net gezongen, voordat ik geboren werd, kende u ons al. Heer, zo kende u Luca ook al, voordat hij geboren was. En ik wil u hartelijk danken, Heer, dat u Marco en Ingrid dit prachtige wonder toevertrouwd heeft. Want elk kind, elke geboorte is een groot wonder. Niet alleen de geboorte, maar elke dag van ons leven is een wonder van u. Want u schept niet alleen, u houdt ook in het leven. Elke hartslag, elke ademhaling. Heer, het is een geschenk van u. Daar staan we lang niet altijd bij stil. Maar er staat letterlijk in uw woord, Heer, dat u aan allen adem geeft. Maar ook de adem weg kunt nemen. U bent de alfa en de omega, het begin en het einde. En ons leven ligt in uw handen. Heer, we denken soms heel veel zelf te kunnen. We denken soms heel veel zelf plannen te kunnen maken. Maar soms moeten we ineens ontdekken dat we zonder u helemaal niets kunnen. Zonder u niet eens kunnen leven. Heer, wat moet u dan ontzettend veel geduld hebben met ons? Wat moet u veel geduld hebben met de wereld waarin we leven? Heer, waarin zoveel ongerechtigheid heerst. Heer, ik moet er vooral de laatste tijd steeds meer aan denken dat u zegt, Heer Jezus, het zal zijn als in de dagen van Noach. En over de dagen van Noach lezen we dat alles wat de mensen bedenken te alle tijden slechts boos was. Heer, dat deze aarde zo verdorven was. Heer, het klinkt heel negatief, maar het is zo. Als we elke morgen, elke dag weer het journaal lezen, dan wordt er zoveel ellende over ons uitgestort. Heer, wat is er veel onrust, wat is er veel geweld, wat is er veel ongerechtigheid in deze wereld, veel oneerlijkheid, veel viezigheid in deze wereld. Heer, hoe lang heeft u nog geduld? En we weten dat eens het moment zal aanbreken dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. En dat al het oude voorbij zal zijn. En Heer, wat is het dan belangrijk dat wij door het geloof in de Heer Jezus bij die nieuwe schepping mogen horen. En niet voor eens en voor altijd verloren zullen gaan in de poel des vuurs. Heer, want er zijn maar twee wegen. En u roept ons op om vanaf die ene weg ons te bekeren tot de weg van het leven. En ik wil u bidden, wilt u vanmorgen tot ons allemaal spreken. En ons uw woord duidelijk maken door uw Heilige Geest. En dan wil ik u ook vragen, wilt u onze harten openen en onze oren openen, zodat we uw woord kunnen verstaan en kunnen begrijpen. wilt u door uw Heilige Geest in ons midden werken. Heer, we willen u ook heel in het bijzonder bidden voor onze broeder Arnold Wagenmakers. We willen u bidden, wilt u hem ook een goed herstel schenken? Want het feit dat hij uit het ziekenhuis gaat, daar willen we u hartelijk voor danken. Maar dan begint voor deze mensen vaak een heel lang herstel. En ik wil u bidden, wilt u hem ook heel veel kracht geven. En dat hij nog bewaard mag blijven voor de dienst in uw gemeente. Heer, we willen u ook danken voor broeder Van den Berg. Dat hij afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. En wil u bidden, wilt u hem zegenen. Ook samen met zijn vrouw en zijn kinderen. Heer, dank u wel voor het feit dat we zo betrokken zijn met elkaar. Ik wil u bidden voor hen die de gemeente niet meer kunnen bezoeken wegens ouderdom of wegens ziekte. Wil u bidden voor hen die ziek zijn. Heer, wilt u hen helpen om hun ogen op u te richten. En vanmorgen wil ik heel in het bijzonder bidden, Heer, voor onze zuster Gerrie Middelwijk. Heer, u kent haar, u weet wat ze nodig heeft. En wil u bidden, Heer, wilt u haar heel dicht nabij zijn. Ook onze zuster Dini Schippers, Heer. Heer, wees haar nabij. U weet dat de doktoren duidelijk gemaakt hebben. En dat heeft Dini zelf ook duidelijk gemaakt, dat het niet goed gaat met haar. Maar wil u bidden, Heer, wilt u haar alle genade schenken die ze nodig heeft. En ook Jan, haar man. Dank u wel dat Margriet van morgen bij ons mag zijn. Ik wil u bidden, wilt u haar zegenen als ze iets zal vertellen over het werk wat ze gaat doen, de studie die ze volgt. Heer, wilt u haar zegenen. Heer, dank u wel dat we zo dit samen zijn en u op mogen dragen. We kijken ook naar het Midden-Oosten, Heer, want daar gebeurt heel veel. In Syrië, in Egypte, twee landen waar u toch een hele bijzondere bedoeling mee heeft. In het profetisch woord staat zelfs dat Syrië en Egypte met Israël een vredesverbond zullen sluiten. Heer, op de een of andere manier is er van alles aan de hand daar. En uw volkje Israël, daar tussenin. Heer, wat eigenlijk op dit moment een oase is dat daar. Heer, ik wil u bidden voor uw volk Israël. Wilt u het beschermen? En wilt u het zegenen? En wil u bidden voor de vrede van Jeruzalem? We willen bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wilt u hen kracht geven om vol te houden. En we voelen ons ook vanmorgen met hen verbonden. Heer, wilt u ons zo vanmorgen een goed uur samen geven. Ook de kinderen die elders in de schuilplaats onderwezen worden. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Margriet die zal straks iets vertellen. Een getuigenis geven. Voor degenen die op afstand deze dienst beluisteren, die zullen merken dat dan even het internet afgezet wordt. En ik neem aan dat de audiogroep daar ook rekening mee zal houden. Maar voordat we naar Margriet gaan luisteren, zingen we ook eerst met elkaar nog een prachtig lied. Lied 413 uit de bundel Opwekking. Hoe kom ik van zonde vrij? Leid mij naar het kruis van Jezus. En daarna graag Margriet. 413. daar zo duidelijk naar boven komt dat het niet onze kracht is, maar de kracht van de Heilige Geest. Jezus, gij mijn kracht en leven. 168 uit Johannes de Heer. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor, zoals we gehoord hebben, voor het werk in de gemeente en het werk van de diaconie. Waar ook in deze tijd steeds meer aanspraak op gedaan wordt. En wat is het fijn om ook op deze manier ook de mensen te helpen om ons heen. Laten we samen een stukje lezen uit het boek Amos. Amos, het vierde hoofdstuk, vers 6 tot en met 13. Amos is de derde kleine profeet na Daniel. Daniel en dan krijg je Hosea, Joël, Amos. Amos, de schapenfokker uit Tekoa. Die ons vanmorgen iets te vertellen heeft over bekering. Vijf keer wordt Israël hier opgeroepen tot bekering. Staat in Amos hoofdstuk 4 vers 6 het volgende. Ik echter, ik heb u gegeven reinheid van tanden in al uw steden en broodgebrek in al uw woonplaatsen. Toch hebt gij u niet tot mij bekeerd, luidt het woord des Heren. En ik heb u de regen onthouden toen het nog 3 maanden voor de oogst was. En ik liet het regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet ik het niet regenen. De ene akker werd beregend en de andere, waarop geen regen viel, droogde uit. En 2, 3 steden wankelden naar 1 stad om water te drinken, maar ze werden niet verzadigd. Toch hebt gij u niet tot mij bekeerd, luidt het woord des Heren. Ik heb u geslagen met brandkoren en met honingdauw. Uw hoven en wijngaarden heb ik doen verdorren. Uw vijgenbomen en olijfbomen vrat de sprinkhaan op. Toch hebt gij u niet tot mij bekeerd, luidt het woord des Heren. Ik heb onder u de pest gezonden, zoals in Egypte. Ik heb uw jonge manschappen met het zwaard gedood. Bij het buitmaken van uw paarden en de stank van uw legerplaats deed ik opstijgen in uw neus. Toch hebt gij u tot mij niet bekeerd, luidt het woord des Heren. Ik heb onder u een omkering aangebracht, gelijk God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Zodat gij gelijk zijt geworden aan een brandhout uit het vuur gerukt. Toch hebt gij u niet tot mij bekeerd, luidt het woord des Heren. Daarom zal ik aldus met u doen, o Israël. Omdat ik dan dit met u doen zal, bereid u om uw God te ontmoeten, o Israël. Tot zover dit stukje. En ook uit Handelingen 2 wilde ik een klein stukje met u lezen, uit Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2, vers 36 tot en met 38. Handelingen 2, vers 36 tot en met 38. Daar zien we Petrus in de prediking op de Pinksterdag. En daar staat: dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u. En in ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En nog 1 tekst uit Handelingen 3. Vers 19, Handelingen 3, vers 19, daar staat: kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht des Heren. Bekering. Wat is bekering? We hebben hier een aantal teksten gelezen uit zowel het Oude Testament. In het Oude Testament komt dit woord heel vaak voor. Maar ook in het Nieuwe Testament. En ik kan jullie, u, maar zomaar de vraag stellen. Ben je bekeerd? Bent u bekeerd? Wat is bekering? In het Oude Testament wordt daar een woord gebruikt. En u weet, het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Het woordje shub. En het woordje shub heeft met name te maken met een omkeer. Omkeren, je gaat die kant uit en je moet de andere kant op. Het is het bekeren van de ene weg, de ene richting, ga je naar de andere richting. Zoals er bijvoorbeeld in Jesaja 57 staat, daar staat... De goddeloze verlaten zijn weg. De ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. En hij vergeeft veelvuldig. In het Oude Testament lees je heel vaak dat mensen zich moesten bekeren tot de Heere. Van de afgoden tot de Heere. Dus bekering is in de eerste plaats een koerswijziging, een richtingverandering. Een verandering van de weg waar je op gaat. Een andere weg inslaan. En we moeten heel goed in de gaten houden dat iedereen, ieder mens die hier op aarde geboren wordt, bevindt zich van nature op de brede weg. En die brede weg die eindigt in het verderf. En het is misschien niet te begrijpen, maar elk jong mens, jonge baby, elk mens wat hier op aarde geboren wordt, bevindt zich van nature op die weg. En dat betekent dat iedereen vroeg of laat een keer een moment in zijn leven mee moet maken dat je je bekeert en die weg loslaat en je keert je naar die smalle weg die naar de hemel leidt. Het is heel typerend dat Petrus deze boodschap brengt, bekeert u. Weet u wie zijn toehoorders waren? Er staat in Handelingen 2 dat daar vrome mensen uit alle windstreken bijeen waren. Vrome mensen. Wat zijn vrome mensen? Nou ja, vroom heeft verschillende betekenissen. Dat kan ook dapper betekenen in de vaderlandse geschiedenis. Maar het letterlijke woordje vroom is godsdienstig. Petrus staat hier voor godsdienstige mensen in Jeruzalem en hij zegt, jullie moeten je bekeren. Dat is al wat. Vrome mensen moesten zich bekeren. Zeggen wel eens, het is een heidenswerk om christenen te bekeren. Christelijke mensen te bekeren. Bekeren, omkeren, een andere richting op. Nou, een tweede woord wat we met name in het Nieuwe Testament tegenkomen, dan zitten we natuurlijk in het Grieks, is het woordje wat we allemaal kennen in onze gemeente, want ons gospelkoor is daarna genoemd, is metanoia. Metanoia heeft niet alleen te maken met een verandering in richting in je leven, maar dan gaat het bekeren nog veel dieper door. U kunt daar iets over lezen in Romeinen hoofdstuk 12 vers 2... Romeinen hoofdstuk 12 vers 2, daar heb je wat het Nieuwe Testament zegt over bekering. Er staat in het tweede vers van Romeinen 12. Romeinen 12 vers 2, daar staat: en word niet gelijkvormig aan deze wereld. Want dat is heel makkelijk hoor, gelijkvormig te worden in deze wereld. Daar staat, maar wordt hervormd, bekeerd, vernieuwd, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallene, gevallige en volkomene. Bekering is vernieuwing in je denken. Je gaat anders denken. Daarom staat er ook, de ongerechtige man, ongerechtige man, verlaten zijn gedachten. Je gaat anders denken. Dat is bekering. En, wat staat er nog meer? Je gaat anders, je wil wordt beïnvloed. Je gaat ontdekken wat niet jouw wil is, maar Gods wil in je leven. Of het woordje epistrofe, wat ook voor bekering gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, is letterlijk vertaald innerlijke omkeer, bekering. Vandaar dat Johannes, de doper, ook zegt in Matteüs 3, vers 8, u hoeft het niet op te slaan, brengt dan vruchten voort die aan je bekering beantwoorden. Bekering is niet zomaar, ik neem een keuze en dat is het dan. Of ik neem een beslissing voor de Heer Jezus en dat is het dan. Of ik stel mijn hart voor de Heer Jezus open en ik vraag de Heer Jezus, kom in mijn hart en punt uit en dat is het dan. Maar bekering is daadwerkelijke verandering. Verandering van binnenuit. Dat is bekering. Het tweede wat ik met u vanmorgen door wil nemen, dat is, is bekering nou echt noodzakelijk? Is het noodzakelijk? U kent waarschijnlijk allemaal wel de geschiedenis dat Paulus op een gegeven moment in Athene kwam. En toen stond Paulus op de Acropolis, de bovenstad van Athene, voor de Areopagus, de geleerden van de Grieken. En dan zegt Paulus in Handelingen 17, vers 30... Dan begint hij te getuigen over God en dan zegt hij dat alle mensen overal tot bekering moeten komen. Want er komt een dag dat God deze aardbodem rechtvaardig gaat oordelen. Dus hier zegt Paulus dat alle mensen op alle plaatsen tot bekering moeten komen. Is bekering noodzakelijk? Zeer zeker. Ik hoorde pas een van de leiders van een, ik noem geen namen, van een hele grote evangelische beweging hier in Nederland. Met een hele grote conferentie. En toen vroeg iemand, zo'n interview, en toen zei die leider, die organisator van dit festival, of deze conferentie, die zei, het doel is niet om mensen tot bekering te brengen. Dat was vroeger zo, dat is ouderwets. Wij willen niet dat mensen bekeerd worden, maar wij willen dat mensen feest vieren met elkaar. Het feest vieren met elkaar van de aanwezigheid van Christus onder ons. En dat is een tendens die je vandaag steeds meer tegenkomt in grote evangelische bewegingen, dat mensen niet meer bezig zijn met mensen tot bekering te brengen, maar om mensen als het ware in aanraking te brengen met Gods liefde en met Gods trouw en met zijn aanwezigheid. Maar daar hoeft bekering niet zozeer bij. Ik denk dat deze mensen niet zo goed meer begrijpen wat bekering inhoudt. Bekering. Heel veel mensen die zijn bezig om hun oude mens, die oude Adam, om maar zo te zeggen, om die een beetje in bedwang te houden. En niet zo vaak meer te zondigen. Proberen niet zo vaak meer aan verslaving tegemoet te komen. En ze proberen die oude mens dus als het ware te beteugelen, in bedwang te houden, en tegelijkertijd ook een beetje op te voeden en maar christelijk te doen, mee te zingen, mee te doen in de gemeente. Weet u, ik sprak daar donderdag nog over met iemand die had tot op dit moment absoluut niet begrepen dat het kruis op Golgotha minstens een tweevoudige boodschap heeft. In de eerste plaats is het kruis op Golgotha een teken, een boodschap van Gods liefde voor een verloren wereld. Is dat zo? Natuurlijk is dat zo. Maar als de betekenis van dat kruis daarbij blijft steken, dan heb je maar een halve boodschap. Degenen die op de Bijbelstudie geweest zijn, die weten waar ik het over heb. Ik heb het ook in de dienst wel eens een keer genoemd, Barabbas. Die was veroordeeld tot de dood. En die zou ook gekruisigd worden. En dan komt er een soldaat bij de deur van Barabbas en die zegt, Barabbas, je bent vrij. Ik vrij? Ik ben toch veroordeeld? Ik moet toch gekruisigd worden? Nee, je bent vrij. Je hoeft niet gekruisigd te worden. Hoezo dat dan? Het is een ander die in jouw plaats gekruisigd wordt. En het zou heel goed kunnen zijn dat Barabbas daar bij dat kruis gekeken heeft naar die man die daar middenin hing. De ergste misdadiger. Waar Barabbas had moeten hangen. En dat Barabbas daar gestaan had. En gedacht heeft, daar had ik moeten hangen. Daar werd het oordeel wat hij verdiend had, gedragen door een ander. En daarmee zie je dat het kruis niet alleen een bewijs van Gods liefde is, maar aan het kruis werd ook een oordeel geveld. Aan het kruis werd ook, stierf ook iemand in plaats van ons, werd de oude mens, die zondige mens, die werd veroordeeld. En dan kijk je anders naar het kruis, dan kijk je niet naar het kruis alleen maar van daar stierf iemand voor mij. Maar dan kijk je naar het kruis en dan zeg je daar stierf ik met Christus. Want daar ben ik gestorven. Het gaat bij bekering niet er alleen om dat onze daden vergeven worden. Natuurlijk is het heel goed om met je zonden naar de Heer toe te komen. Vragen, Heer, wilt u mijn overtredingen vergeven? En dat doet de Heer dan ook. Maar het gaat nog verder. Het gaat niet alleen dat wat we doen vergeven worden, maar het gaat om jouzelf. Ik doe niet alleen zonde, maar ik ben een zondaar. En die ik ben, die zondige natuur, die oude mens, die moet aan het kruis. En dat is bekering. Dat is bekering. Dat je inderdaad zegt, Heer Jezus, ik moet daar hangen. Zoals Paulus zegt, en deze jonge man waar ik donderdag mee sprak, die zei, dus dan heb ik eigenlijk alleen maar in een half evangelie geloofd. En deze jonge man die brak als het ware in stukken voor het aangezicht van de Heer. Toen begreep hij pas echt wat het kruis betekende. Dan ga je ontdekken dat wat Paulus zegt in de Galatenbrief, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, mijn Adam, mijn oude mens. Maar Christus leeft in mij. Bekering. De noodzaak van bekering. We hebben hier in Handelingen 3 vers 19 gelezen. Kom dan tot berouw en bekering opdat uw zonden uitgedelgd worden. We kunnen met onze zonden niet voor God komen te staan. Of zoals Handelingen 11 vers 18 zegt, het is de bekering ten leven. Je komt tot leven. Of zoals we in het begin van de dienst gelezen hebben uit Jesaja, door bekering en rust zult gij verlost worden. Het is een bekering tot verlossing. Of zoals Petrus zegt in de tweede Petrusbrief, dat God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. In plaats van verloren gaan. Bekering is noodzakelijk. En zonder bekering kun je niet voor God staan. Bekering. Het gaat er niet om of je godsdienstig bent. Het gaat er niet om of je mooi mee kunt zingen in de diensten. Het gaat er ook niet om of je heel trouw bent om de dienst te bezoeken. Het gaat erom, ben je bekeerd? Ben je bekeerd? Heb je je zonde beleden voor God, maar heb je ook je persoon beleden voor God? En zeg, heb je tegen God gezegd, Heere God, ik ben een zondaar. Niet alleen ik zondig, maar ik ben een zondaar. Ik dank u wel dat ik met Christus de dood ingegaan ben. En weet je, dat is dat mooie getuigenis wat laten we het even lezen wat we net gelezen hebben in Handelingen 2, vers 38. Dat is het mooie getuigenis van Petrus. Handelingen 2, vers 38, daar zegt Petrus. En Petrus antwoordde hen, bekeert u. En nogmaals, onthoud, dit zei Petrus tegen vrome mensen. Petrus zei, bekeert u. En een ieder van u laten zich dopen. Wat doe je met de doop? Is de doop een beeld van al je zonden worden afgewassen? Nee. Want alleen het bloed van Jezus was onze zonde weg. Waar is de doop dan wel een beeld van? De doop is een beeld van de kruisiging van jouw ik. Van het sterven van die oude mens. Bekeren en dopen horen bij elkaar. Bekeren, dat is jouw besluit. En dopen is, ja, dat je het laat zien dat je met Christus gestorven bent. En met hem opgestaan bent. En dan staat het tot vergeving van uw zonde. En dan zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dan gaat God je leven vullen met het nieuwe leven. Met die nieuwe mens. Niet met die oude mens. Die nieuwe mens in jou. Bekering is noodzakelijk. En zonder bekering kun je God niet ontmoeten. Ben je niet verlost? Dus probeer bekering niet te vervangen door die oude mens op te lappen. Of die oude mens in bedwang te houden. Door godsdienstig te leven zonder bekering. Dat werkt niet. Dat werkt absoluut niet. En God prikt er zo doorheen. Het derde. Hoe kom je dan tot bekering? Nou, er staan een paar teksten in de Bijbel, u kent ze waarschijnlijk allemaal wel. Als er Jezus spreekt over dat verloren schaapje. Of over die verloren penning die die vrouw kwijtraakt. Wat staat er dan? Zo is er dan blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Ik weet dat broeder Malgo dat vroeger ook nog wel eens vroeg. Is er al eens een keer blijdschap in de hemel geweest om jou? Is er al eens feest in de hemel geweest omdat jij je bekeerd hebt? Er is blijdschap in de hemel over één die zich bekeert. Niet over grote massa's, maar over jou heel persoonlijk. En vergeet het nooit dat God jou heel persoonlijk op het oog heeft. En dat hij met jouw leven bezig is. En dat God misschien vanmorgen wel tot jou spreekt en zegt, joh, wat ben je toch een vrome jongen of een vroom meisje? Maar je hebt je nog nooit bekeerd. Wat heb je toch vaak zelf geprobeerd om je oude mens in bedwang te houden? Wat heb je toch vaak een soort toneelstukje gespeeld om er heel vroom te doen? Maar God vraagt van jou bekering. Het belijden van je zonde, het belijden van je natuur en het brengen van jouw oude mens bij dat kruis. Waar die oude mens sterft en je met Christus in nieuwheid des levens opstaat. Hoe gaat dat dan? Hoe moet je dan een tekst verklaren in Jeremia 31, vers 18, waar staat dat Jeremia letterlijk zegt, bekeer mij, dan zal ik mij bekeren. Hoe werkt dat dan? Moet God mij dan bekeren? Moet ik dan zitten wachten met mijn armen over elkaar en zeggen, Heere God, wanneer gaat het nou gebeuren met mij? Nou, zo zijn er inderdaad heel wat hoor. Die wachten maar totdat God hen bekeert. Terwijl je aan de andere kant heel duidelijk leest in de Bijbel dat wij de opdracht krijgen om ons te bekeren. Er staat zo duidelijk in Handelingen 2, ze werden in hun hart getroffen. Diep getroffen. Weet je dat je een houding aan kunt nemen? Dat jij een beslissing kunt nemen dat God jou gaat bekeren? Om het nog even moeilijker te maken. Inderdaad. Als jij bereid bent om met een open hart, met open oren, ontvankelijk naar Gods woord te willen luisteren, dan zal God door zijn Heilige Geest, door zijn woord, jouw hart aanraken. En dat doet hij één keer. En als je er niet op reageert, doet het misschien nog een keer. Net zolang dat je inderdaad bereid bent om te zeggen, ja Heer, hier ben ik. En dan gaat God jouw leven nieuw maken. Bekeer mij en dan zal ik mij bekeren. Gods geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid. David, die zei in Psalm 32, zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente van mij weg. Mijn zonde maakte ik u bekend. En toen heeft David zich bekeerd. Bekeren. Doe je dat één keer? Of kun je dat meerdere keren doen? Ja en nee. Onze dagelijkse bekering, en dat is heel, heel mooi, Bart, de theoloog Bart, die heeft het een keertje geschreven. Een christenleven bestaat uit één bekering. Dat is hetgeen wat er in de Korinthebrief staat, dat wij dag na dag veranderd worden. Bekering is een voortzettend proces in ons leven. Dat gaat door en vandaar dat in de 7 brieven in Openbaring, Openbaring 2 en 3, elke keer weer aan de gemeente geschreven wordt, bekeert u. Bekeert u. We moeten ons van allerlei zaken afkeren. Nog steeds als christen. Dus die bekering gaat ons hele christenleven door. Ook vandaag. En dat speelt zich ook af in het leven van Theo Niemeyer. En ik hoop ook in het leven van u. Dat er een verandering plaatsvindt in je leven. Maar het begint met die grote bekering. Het begint met die bekering dat je die oude mens bij het kruis brengt. En laat sterven. Het doodsoordeel aanvaard over jouw oude mens. Bekering. Een levensverandering. Voor eens en voor altijd. Aan het einde van deze prediking wil ik u op de man af echt vragen. Is er een moment in jouw leven geweest dat je bekeerd hebt? Niet dat je vroom leeft, niet dat je overal aan meedoet, maar dat je je bekeerd hebt. Dat je je zonde beleden hebt, maar met name je zondige natuur beleden hebt. Is er een moment dat je leven veranderd wordt? Dag in, dag uit. Zodat je steeds meer mag gaan lijken op wie Jezus is. Ik sta er soms echt versteld van, hoor, hoe christenen soms zo kunnen reageren. Dan denk ik, daar hebben die oude mens. Wat is het belangrijk? Dat we het kruis aanvaarden. Niet alleen over onze daden, maar ook over ons als persoon. Zodat we nieuw worden en op hem mogen gaan lijken. Bekering. Amen. Zullen we lied 446 zingen? Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Er is kracht in het bloed van het Lam. 446.
Thank you.
Laten we samen de Heer gaan danken. Heer, dank u wel voor het geweldige werk wat er op Golgotha aan het kruis gebeurde. Dat u mijn plaats innam. Dat daar het oordeel voltrokken werd over die oude mens. Over die oude Adam. Heer, dank u wel dat wij in Christus een nieuwe schepping geworden zijn. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En Heer, dat kunnen we zelf niet bewerken. Daar kunnen we onze oude mens niet voor onder controle houden of oplappen of cultiveren, opvoeden. Heer, die oude mens moet sterven. Maar dat kunt u alleen doen door Christus in ons, dat nieuwe leven, de Heilige Geest. Heer, dat is geen opgelegd christenleven, maar dat is het nieuwe leven van binnenuit, door bekering. Heer, we hebben Amos gelezen, dat u op allerlei manieren dingen toeliet in het leven van Israël en toch bekeerden ze zich niet. Heer, laat het zo zijn, dat het niet vanmorgen zo zal zijn dat jij de stem van de Heer gehoord hebt. En dat je je toch niet bekeert. Heer, ik wil u bidden voor hen die misschien een heel vroom leven leiden, maar nog nooit tot bekering gekomen zijn. Dat vanmorgen het moment aan mag breken dat ze hun leven volkomen aan u geven. En dat ze belijden dat ze met Christus gestorven zijn. Een oude mens gestorven is en met Christus opgestaan zijn in nieuwheid des levens. Heer, dank u wel voor die grondige bekering. Dat is geen half werk, maar dat is compleet. Heer, dank u wel dat we zo onze knieën mogen buigen bij dat kruis. Op dit moment wil ik een moment van stilte hebben, waarin je in stil gebed dat ook zelf tegen de Heer kan zeggen. Misschien ben je heel vroom geweest, maar misschien heb je nog nooit je oude mens uitgeleverd. Zo'n moment van stilte hebben waarin je dat zelf tegen de Heer kunt zeggen. Dank u wel, Vader, voor deze morgen, voor uw woord, voor de liederen die we met elkaar mochten zingen, voor uw aanwezigheid in ons midden en voor uw geduld met ons leven. Heer, wilt u zomaar tot uw doel komen in mijn leven, in ons leven. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo ons slotlied zingen. Nadat we de zegenbeden uitgesproken hebben en het laatste couplet gezongen hebben, wil ik nog even het woord geven aan Robert, de voorzitter van de raad van onze gemeente. We zingen lied 197. Tijdens de eerste drie coupletten zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegen en dan zingen we nog het vierde couplet van 197... Vanavond hebben we een Maranatha-dienst. En in deze Maranatha-dienst zullen we inderdaad, zoals aangekondigd, stilstaan bij dat wat er gebeurt na de grote verdrukking. Dat er Jezus terug zal komen en zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen 1000 jaar lang. U bent hartelijk welkom. Maak tijd vrij om ook vanavond naar dit hele interessante, belangrijke onderwerp te komen luisteren. Bekering heeft ook te maken met ontdekken wat de wil van God is. En laat die wil van God ook, wat dat betreft, in ons leven aanwezig zijn. Lied 197, 1, 2 en 3, dan de zegenbeden en dan het laatste couplet.